de koffie gesmaakt heeft. Dan gaan we nu verder. Ik geef de volgende. Even kijken als dat gaat. Ja, nee, die bedoel ik niet. Ja, toch. Het gaat over het bestuur van mensen. Ik geloof dat ik er eentje overgeslagen heb, ja. Deze moest ik hebben, dankjewel. Ik denk al, dit klopt niet. Het moet met hoe beginnen. Het begon met het. Ik denk, nee, dat klopt niet. Goed. Hoe het bestuur van mensen er kwam. Ja, ik begrijp, het is een lange aanloop, maar daarin loop ik gewoon aan mee met Gelezhnev, ja, de schrijver van deze brochure. En dan dadelijk valt, de volgende avond valt alles op zijn plek. Maar het is eigenlijk te belangrijk om het allemaal te laten liggen. Nou ja, er staat dan inderdaad daar, er is nog een ander belangrijk punt. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat je dat zo ziet staan. Kijk, uit de gebeurtenissen van het voorafgaande tijdperk ontstond een ander probleem. Want met uitzondering van het huwelijk waren de verhoudingen en de verantwoordelijkheden nog niet geregeld. Ieder mens was zichzelf tot wet. Zo was er nog niet voorzien in de bescherming van het leven tegen een wetteloze inbreuk hierop. Moet je even goed over nadenken. Het geweld dat tot ongekende hoogte was gestegen, moest op de een of andere manier worden beteugeld. En dat is precies wat God vanaf dat moment gaat doen. En vandaar dat ik dat dan citeer vanuit Genesis 9. En daar staat dan, en waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen. Van al het gedierte zal ik het eisen. En van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. En waarom staat dat er nou? En dat is het punt dat we even ons heel goed moeten voorstellen, dat geslacht, en denk dan aan de mannen, de zonen van Noach, kijk, die krijgen als het ware het gezag, die worden bekleed met het gezag om die verplichting die God hier zegt uit te voeren en te handhaven. Dus er komt bestuur tevoorschijn. En ik denk dat het gewoon goed is om dat je te realiseren. Die zonen van Noach, die moeten dus voor hun eigen geslacht een bestuur tot stand brengen op basis van onderlinge verantwoordelijkheid. En ik denk dat het best goed is. En het volgende gedeelte, ik denk dat het goed zou zijn als u dat voor uzelf thuis gewoon rustig doorleest. Met de zonen van Noach vertakt het mensengeslacht zich in drie richtingen. Verder wordt het onderverdeeld in groepen, volken, geslachten. Het is te kostbaar, maar u zou het gewoon rustig moeten lezen. En dan zie je hoe dat werkt. Het is die zonen van Noach, mensengeslacht in drie richtingen, onderverdeeld in groepen, volken, geslachten. En dan is het mooie dat Gresnot er dan bij zegt, elk met het oog op hun specifieke roeping en vaste bestemming, zoals we hierna zullen zien. En waarom gebeurt dat nou? Groepen, volken, geslachten? Ik denk dat het heel duidelijk is, die scheiding van de mensheid in volken was goddelijk bepaald. En wat moet er komen, wat gaat zich ontwikkelen? Een systeem van toezicht en controle. En ik denk dat het wel duidelijk is. En wat er dan mooi is, kijk, er wordt gewoon geregeld. Zaken worden geregeld. Een systeem van toezicht en controle. Neem het maar even zo over. En wat gebeurt er dan? Terwijl dat wordt geregeld door de zonen van Noach, ten aanzien van het mensengeslacht, gebeurt er iets anders ook. Namelijk, met het scheiden van de zonen van Adam in volken en het bepalen van hun grenzen, waar ze mogen wonen, dat alles gebeurt met het oog op één zaak, met het oog op Israël. Dat volk dat heerschappij heeft en dat straks zal krijgen. Dus een heerschappij met een gecentraliseerd gezag, noem het maar even chic zo. En toch zijn dat mooie dingen om dat te lezen. En wat als je het leest zelf, en ik heb daar een aantal teksten genoemd uit Genesis 10, dan zie je, kijk eens, heel die onderscheiding van die volkeren, van die groepen, van die geslachten, dat staat daar allemaal vermeld. En dan krijg je iets van dat volk van Israël in beeld, dat straks dat zegenkanaal zal zijn van de anderen. En ik denk dat het gewoon goed is om ons dat te realiseren. We gaan kijken naar het volgende, want dan wordt het wat concreter. Ik heb dat het bestuur van mensen genoemd. En daar lezen we voor Genesis 9. En ik weet niet hoe dat zult u waarschijnlijk ook meemaken als u het zelf gaat doorlezen en bekijken. Dan denk ik van, die schrift is zo ontzettend helder. Die zegt zoveel zaken voor ons op een rij. En ik denk, we kijken even wat er staat. Genesis 9, 25 tot en met 27. Dan staat er: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. En dan komt een gedeelte wat je eigenlijk moet proeven. Voorts zei hij: geprezen zij de Heere, de God van Sem. Dat is niet zomaar gezegd, de God van Sem. Maar Kanaan zei hem tot knecht: God breide Jafet uit, en hij woonde in de tenten van Sem, en Kanaan zei hem tot knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar, en hij stierf. Maar het gaat me om dat systeem van het bestuur, dat kom je tegen in deze profetie. Het gaat over Sem, over Jafet en de bekende Gam. Nou, dan staat er over Sem het volgende. De heerschappij, zowel in politieke als in religieuze zin, komt toe aan Sem. Hij heeft het alleenrecht op de zegeningen. De tent van God is in zijn midden. En ik denk, ik weet niet of ik het u kan uitleggen, maar het is zo mooi. Hij is de bron, of de bron van alle goed, dat is de God van Sem. Ik denk dat het mooi is. En dan zou je kunnen afvragen van ja, maar wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat je het heel simpel kunt formuleren. Waarom staat dat nou, de God van Sem? Denk aan de Semieten, weet u wel, die lijn. Nou, Israël, als nakomeling van Sem, wordt tot zegen van de hele aarde. En er zijn teksten bij te noemen, maar ik denk dat het mooi is. Daarom staat er Sem, de God van Sem. En tegelijkertijd, als je er bijeen moet zijn, dat de wereld, die aarde, laat ik het zo zeggen, die moet bij die God van Sem terechtkomen, die de bron is van alle goed. Dat is een functie die het volk heeft, dat bestuur, dat zoals God het indeelt, dat Israël zal er zijn, de nakomeling van Sem, tot zegen van de aarde. Jesaja spreekt ervan, Zacharia spreekt ervan, maar bij Zacharia komen we er nog een keer. Dat is Sem. Dan heb je de tweede groep, dat zijn de volken uit Jafet. En die hebben zich vermeerderd door het voeren van een expansiepolitiek, landjepik, groter worden. Verovering, kolonisatie, u hoort bijna het westen voorbij komen. En het mooie is, er staat de volkeren die zich hebben vermeerderd, uit Jafet die zich hebben vermeerderd. Er zit in het Hebreeuws een hele leuke woordspeling, namelijk met het woord pata, dat is uitbreiden, vergroten. Dus Mozes speelt met die taal om het je duidelijk te maken. En dan die volken uit Jafet, die hebben dus een bepaalde politiek gevoerd, groter worden, uitbreiden, machtsuitbreiding. Hoe doe je dat? Kolonisatie. Kijkt u maar eens op in een geschiedenisatlas. Als illustratief ding dan. Welke landen waar ter wereld koloniën hadden. Dat is best erg de moeite waard om dat te doen. Maar ik ben historisch nogal bezig daarmee. Heel boeiend om dat te zien. Met andere woorden, die volken van Jafet, die vormen zich, die staan rond het centrum van de heerschappij. En die ligt bij de volken, bij Sem. En dan krijg je, en ik zeg dat toch met een beetje schroom, maar ondergeschikt aan zowel Sem als Jafet zijn de volken, die zijn voortgekomen uit Gam. En dan staat er gelukkig bij, deze dienstbaarheid, ondergeschiktheid, dienstbaarheid, niet uitleggen als slavernij, want dat heeft de kerk eeuwig gedaan. die van Gam, die waren voorbestemd om voor ons tot slaaf te zijn. Maar laat ik geen politieke zaken doen. Maar dit is heel, hè, waar hebben we het vandaan gehaald? Maar die, dus je mag die dienstbaarheid die zij hadden, die ondergeschiktheid die er is, mocht je niet uitleggen als slavernij. Het wil dus alleen maar zeggen, zij waren ondergeschikt. Het gaat niet om huidskleur, het gaat niet om afstamming, maar het gaat om de relatie tot de God van Israël. Ik denk dat dat een punt is. He, ze genieten geen politieke autonomie enzovoort, maar het is Sem, de volken eromheen en degene die ze dienen. Mag ik het zo heel kort zeggen? En hier kan je niet allerlei dingen je op de schrift beroepen en zeggen, kijk, slavernij is goed, het kan, kijk maar. Dus niet huidskleur of afstamming is bepalend, maar Gam werd aangezegd in het geheel die dienstbaarheid te leven. Dus dat geeft aan dan, even kort gezegd, de relatie tot de God van Israël. Nou, ik moet zelf zeggen, toen ik dit had ik nog nooit zo gelezen. En ik ben er ook nog niet over uitgedacht, laat ik eerlijk zeggen. He, maar op een gegeven moment moet je een punt ergens achter zetten, want er moet een avond gegeven worden. Maar ik kom hier nog wel op terug. Maar het is heel boeiend als je dat leest. Want zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet, he, daar worden allemaal dingen van verzonnen. En op een gegeven moment als je ziet van, kijk, dat is de taak van Sem. Dat is de taak van Jafet. Dat is de functie van Gam in dat geheel. Als je dat vanuit bestuur denkt, Sem, heerschappij, he, Jafet eromheen, he, rond dat centrum van de macht, en uiteindelijk die volkeren die dienen mogen, dienen moeten, dienen, laat ik het zo zeggen, dan denk je, hé, zo gaat het eigenlijk, daar gaat het om, om die God van Israël. En dan gaan we naar het volgende gedeelte, en daar kan ontzettend veel mee gedaan worden. Dat heet de verstrooiing in Babel en de roeping van Abraham. Dan komen we misschien weer een beetje op bekend ijs. Denk ik. En ik denk dat het goed is om te kijken hoe het zit. U kent allemaal die verhalen. En dan ben ik toch blij met zonderschool. Al ken je minstens nu maar het oh ja effect van oh ja, dat heb ik gehoord. Want ze doen hun werk ongezien. Met de kinderen en kleinkinderen van u en mij. En vertellen hen die verhalen. Kijk, wat deden de volkeren? Die dachten, ja, zo doen we het niet. Gingen tegen de uitdrukkelijke wil van God in, op de vlakte van Sinear, op hun eigen plek wonen. Dat staat in Genesis 11. En wat doet God dan? God laat het plan mislukken door hun taal te verwarren. Moet je voorstellen. Ik heb gedacht, wat hebben ze daarvoor dan gesproken? Kon ik niet vinden. Ik las in een van de grote commentaren, er staat niet welke taal er gesproken werd voordat. Ja, ik weet dat sommigen zullen zeggen, dat is toch logisch, dat is Hebreeuws. Het staat er niet, dus ik spreek het niet uit. De taal werd verward. En met dat de talen werden verward, ik hoop dat je dat lijntje kan snappen, versterkt God taal en land. Spraak, taal, dus taal, land. Dat is jullie plek, daar spreken ze dat. En ik denk dat dat best heel boeiend is. Die mens, die spreekt dus anders dan de andere mens. En wat doet men dan daar in die vlakte van Sinear? Die mensen probeert macht te bundelen, gaat lijnrecht in tegen het plan van God. En dan gebeurt er iets. God komt bij een afstammeling van. Dan zou ik dus drie hokjes kunnen maken. Is het Sem? Is het Jafet? Is het Gam? Ja, inderdaad, het is Sem. We hebben het over het bestuur, hè? God verschijnt aan een afstammeling van Sem, aan Abraham, en zegt dan, ga uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot zegen zijn. Dus dat is een stukje van het dienen van Israël, tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dan zie je iets, God had gezegd, een groot volk. Het krijgt gestalte. En die grootheid van dat volk, wat is nou het machtige van deze bekendmaking? Het deel hebben aan de zegeningen, dat is bijzonder. En daarnaast is er die middelaarsrol. Zegen te brengen aan alle geslachten op de aarde. Nou, en dan krijg je dat hele verhaal waarvan ik gewoon denk, dat weet je vanuit de zonneschool. Hè, dat ook hij uiteindelijk, ik geloof dat ik verder moet, ja hier. Dan komt hij in Egypte terecht, komt daar weer van terug, scheidt zich af van Lot. Trouwens ook heel mooi, ik ga er vanavond niet op in, maar waar wilde Lot wonen? En waar wilde Abraham wonen? Dat is gewoon prachtig om te lezen. Lot gaat wonen op de grens. Want ik ga er buiten. En Abraham leeft met zijn bootjes op het beloofde land. Op de plek die God hem toegezegd had. Dus Lot scheidt zich af, kiest wat zijn ogen zien en heeft geen oren voor wat God zegt. En dan gaat God praten met Abraham. En dan zegt hij, sla toch uw ogen op. En zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos, tot in de eeuw, staat er letterlijk, geven. Wat doet God? Er is een volk en er is een land voortaan onafscheidelijk verbonden met dat volk. En ik denk dat het heel bijzonder is. Later worden die grenzen van dit volk, van dit land bepaald. En dan krijg je dat wat God als een onveranderlijk, onvoorwaardelijk verbond geeft, dat het volk dat uitwerkt. En ik vind het zo mooi dat Abraham van God de zekerheid krijgt. Zo, het gaat zoals ik het gezegd heb. God neemt alle verplichtingen op zich. En dan sluit God een overeenkomst, zeg maar. En wat doet God? Hij bezegelt die met een eed. En wat doet Abraham? Niets. God is degene die het doet. God is degene die het zegt en het uitvoert. En Abraham is toeschouwer. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Hij hoort wat God tegen hem zegt. En God bezegelt dat met een eed. En hij doet er niets aan. In de zin van, kan niets bijdragen aan dat wat God zegt. En dan krijg je dat Abraham erfgenaam wordt. En dat hij een nageslacht beloofd wordt dat zo talrijk is als zand aan de oever van de zee. En dan denk je, zou God nou toch iets over het hoofd gezien hebben? Want wat voor werktuigen kiest God nou? Komt dat plan van God ooit wel van de grond? Hij zegt, ik maak je tot een groot volk. Wie? Een man zo goed als dood? Zijn mannelijkheid was vanwege zijn hoge leeftijd volkomen afgetakeld. Had een onvruchtbare vrouw die de leeftijd voor het baren van de kinderen al lang gepasseerd was. En wat zegt God? Toch zegt God dit. Door Isaak zal men van uw nageslacht spreken. Maar het houdt niet op. Isaak had een onvruchtbare vrouw. En de schrift zegt, nu bad Isaak de Heere voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. En dan zei je, ben je er nog niet? Ik vind het zo'n ontzettende, schitterende onderstreping van wie God is. De God van Sem, even zegt. En ook in het geval van de vrouw van Jacob lees je, er is er maar één die het kan regelen. God opende haar schoot. En als God de schoot niet opent, houdt het op. En ik denk dat het heel bijzonder is om dat zo te lezen. En dan krijg je een zin. waarvan ik denk, ja, ik heb hem geprint en hij hangt op mijn prikbordje. Maar als ik dat dan zo lees, God zegt, je wordt een groot volk. Maar het kan niet, ik kan niet meer. Ik ben te oud. Mijn vrouw is niet meer in staat om. Hoeft niet, ik doe het. Tegen de volgende zegt hij, ik doe het. En bij de volgende opent hij gewoon de schoot. Ja, gewoon. Dat is toch grandioos wat je nou gehoord hebt. God is zowel de gever van de belofte als de vervuller ervan. Ik denk, ja, dat is er één die ik erin wil houden. God is zowel de gever van de belofte als de vervuller ervan. En dan krijg je de werkwijze van God. Dat is, als je ziet hoe God werkt in de geschiedenis van het volk, dan laat hij zien, die vervulling van de belofte die ik gegeven heb, worden niet gerealiseerd, niet tot stand gebracht door een of langs een natuurlijke weg, maar volgens Gods handelingen. En als je nou gewoon dat nakijkt bij dat volk, als je nou kijkt naar de geschiedenis, daarom is geschiedenis zo'n prachtig vak. Het volk in Egypte, Israëlieten, kwamen in Egypte onder omstandigheden terecht die eigenlijk zouden moeten leiden tot uitwissen. Andere volkeren zijn op die manier verdwenen. Wat gebeurt er met de Israëlieten in Egypte? Ze nemen in aantal toe. Waarom? God vervult de belofte. Zij niet. Zo'nzelfde beeld. U weet dat ik daar erg mee bezig ben in allerlei zaken. Maar het volk blijft wie het is. Ze raken hun identiteit niet kwijt. Ze blijven Semieten, mag ik het zo zeggen. Dan heb je daar dat prachtige verhaal van de uittocht, van de tocht door de woestijn, van dat wat er in het land gebeurt. En wat zie je dan? Welke conclusie kun je dan trekken? In elke fase van de Hebreeuwse geschiedenis heeft de psalmist gelijk. In Psalm 147 staat dan, aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. Dus wat doet God? Hij bevestigt keer op keer dat ze een volk zijn door hem gemaakt. En wie is dan hij? Al dus heeft hij, dat is de God van Israël. En dan krijg je dat prachtige beeld. Israël heeft dus het woord van God ontvangen. En dat vraagt, zou je bijna zeggen, eventjes zo, om reactie. En dan krijg je een heleboel dingen waar je over kunt praten. Maar ik wil dan met dit gedeelte wat we nu gaan doen, de zaak voor vandaag afronden. En ik heb dat genoemd, als je op uw sheet, Gods kracht onderschat. Dat is ook zo mooi, hè? Misschien hangt u er dan wel naast morgen. Menselijk vermogen overschat. Dus God is zowel de gever als de vervuller van de belofte. En wat zie je in de geschiedenis? Dat de kracht van God onderschat wordt en het menselijk vermogen overschat. En ik denk dat het wel goed is om dat te kijken. Wat zijn de gevolgen van de afwijking van het volk? Nou, het bereikt de Sinaï. En er zijn mooie boeken over waar dat precies ligt. De berg Sinaï in Arabië. Hè? Mozes klimt op naar de ene en dan roept JW, hij die was, die is en zal zijn, van hem tot de berg. En wat zegt God? En dat is eerst de envelop die je mag lezen, na openen we hem, goed? Dus heb je mesje al klaar met je envelop open te maken. Wat staat er op de envelop? Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en mededelen aan de Israëlieten, openmaken en de tekst eruit halen. De envelop openen en wat staat er? Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik u op arendsvleugelen, ik kan het niet laten, in ieder geval een roofvogel, het kan zijn een gier, ah, dan heb je hem weer, gedragen en tot mij gebracht heb, nu dan, indien gij aandachtig naar me luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Ik denk dat zijn machtig mooie beelden. En het is gewoon goed om dat je te realiseren. En dan zegt God, kijk eens om. Kijk eens om wat ik allemaal voor je gedaan heb. En hoe ging dat dan? Nou, denk aan zo'n roofvogel, aan zo'n gier, of welk beest het mag zijn. Hoog in de lucht, zwevend. Heeft hij last van de obstakels op de grond? Nee. Nou, zo was er niets, mag ik het zo plastisch menselijk zeggen, dat God hinderde in het hen dragen door de woestijn. En de feiten zijn heel duidelijk. Ze kwamen droogvoets door de zee. Het bittere water van de bron van Mara maakte die zoet. Hij gaf ze brood uit de hemel en water uit de rots. God is telkens degene die hun honger stilt en hun dorst lest. En wat is de houding van het volk? En ik bedoel dat helemaal niet kritisch of wat dan ook, maar hoe was hun reactie geweest? Ze hebben zijn macht onderschat. Bijvoorbeeld in de psalm wordt dan gezegd, hoe kan hij ons een dis aanrichten in de woestijn? Dan moet je gelijk denken aan een tafel en damast en kristallen glazen en duur porselein. Nee, maar gewoon de vraag, kan hij ons een dis aanrichten? Kan hij ons een tafel bereiden in de woestijn? Dat was de eerste. En in de tweede plaats zag je steeds dat het volk zei, ja maar, is de Heere in ons midden? Dus daar twijfelden ze aan Gods nabijheid. Snapt u hoe goed ik het nodig heb in het mensenleven om te horen van God die u roept, dus getrouw, hij zal het ook doen. Hij zal doen. Dat zegt Paulus in die eerste brief aan de Thessalonicenzen. En ten derde, met alles wat er gebeurd is, wat God ze heeft laten zien, wat ze hebben meegemaakt met God, overschatten ze ook nog zichzelf grandioos. En dan zeggen ze, ja, maar alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, het was eigenlijk stapelen. Zijn macht onderschat, zijn nabijheid onderschat, hun eigen kracht overschat. En dan krijg je, en daar wil ik dan mee afsluiten, en dan krijg je een van de illustere zonen uit dat volk, heeft dat later moeten leren. Hij zegt dan in een brief die hij schrijft, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Romeinen 7 vers 18. En dan is dat die tekst waarvan ik wel eens denk, versta ik hem ten diepste. Er is maar één ding wat mij rest. Gods kracht niet onderschatten. En mijn menselijk vermogen bepaald niet overschatten. Hoe kan ik het? Dat is dan de tekst die je vaak tegenkomt. En mijn genade is u genoeg. Toen mijn schoonmoeder met die tekst begraven werd, begreep ik er geen hout van. Wat had haar nou aangesproken in die tekst? Ik heb het nooit gevraagd bij leven. Kon niet meer. Pas later, als je met dat woord bezig gaat, dat wordt bedoeld. Ik vermag in hem alle dingen, in hem die mijn kracht geeft. Zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 3 letterlijk. Paulus overschatte zijn eigen kracht niet. Want in mijn vlees, in mijn zwakheid, komt uw kracht naar buiten. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik denk dat dat een mooie tekst is om de nacht mee in te gaan. en de dag te besluiten, deze avond te besluiten. Volgende week, of over 14 dagen, de 30ste geloof ik dat het is dan, gaan we verder met het tweede gedeelte en hoop ik u weer hier te treffen. Ik vond het fijn dat u er was.